Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze eredienst. In bijzonder van harte welkom als u hier te gast bent. Of als u via internet of kerktelefoon de dienst met ons meeluistert. Ik heb namens de kerkraad een aantal mededelingen voor u. Volgende week zondag zullen we, als de Heer het wil, het heilige avondmaal vieren. De kerkraad heeft op zijn verzoek ontheffing verleend aan Hans Nijenhuizen uit het ambt van ouderling. Hans was jongerenouderling. Er wordt op een later tijdstip een besluit genomen over de vervulling van deze vacature. Dinsdag 27 september begint de catechisatie voor de 16-plus groep weer. Het begint om 8:30 hier in de Koepelkerk. Vandaag is de collecte bestemd voor de diaconie met als bijzondere bestemming de driehoek. Vanmiddag gaat voor dominee Jan de Haan. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Broeders en zusters, wat u hier voor ziet liggen is een klein deel van alle bagage. Ik heb vanmorgen nog veel meer gezien. Ik was vanmorgen bij de jeugd van United om daar wat te vertellen. Ik had daarvoor een verhaal gemaakt, het moest gaan over hoop. Dat verhaal heb ik laten liggen. En iets vertelt vanuit onze eigen omstandigheden over hoop die we hadden rondom Johanne, wat het wel of niet zou zijn. Een hoop die de bodem ingeslagen is. En andere hoop, bijbelse hoop, die je overhoudt, een anker voor de ziel. Hebreeën 6. Het was goed om daar te zijn en dat natuurlijk ook zo'n bericht ook te kunnen delen. En we hebben daar samen met 80, ongeveer 80 jongeren, hebben gezongen en geluisterd en gesproken. Het was heel goed om daar te zijn met hen. We hebben een geweldige plek waar ze waren en een heel goed weekend gehad. Ik stel voor dat wij beginnen met onze afhankelijkheid uit te spreken. Daarmee wilde ik vanmiddag graag beginnen. Gewoon maar beginnen bij hoe staan we tegenover God. En uitspreken dat onze helper is de Heer. Die de schepping van hemel en aarde op zijn naam heeft staan. En deze Heer groet u. Genade voor u. Sorry. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen gezang 158 over het verlangen naar de Heer. Laten we bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, u alleen kunt ons hart vervullen. En dat is goed. Want een heleboel andere dingen die ook graag een plek in ons hart willen hebben. De dingen waar onze aandacht naar uitgaat. De dingen die ons dwars zitten. De dingen die we moeilijk vinden. Dat wil zo vaak allemaal een plek hebben in ons hart en ons leven vervullen. Onze aandacht opzuigen. Maar u komt het ons zeggen dat u heel ons hart in beslag wil nemen. En dat u dat doet om ons te helpen. En om ons te redden. En om ons te bevrijden. En om ons te verlossen. Want zo'n God bent u. En we hebben een leven lang nodig. Dat zeggen we erbij. We hebben een leven lang nodig om u te ontdekken. En dan nog kunnen we u niet omvatten, niet begrijpen. Maar dat hoeft ook niet. Wij hoeven u niet te pakken, u pakt ons, u grijpt ons. Heer in de hemel, wilt u dat in deze dienst ook doen? U het gaan hebben over beelden van u. Denkbeelden van u. Die zo vaak maar al te levend zijn voor ons. Die soms een heel vaste plek in ons leven hebben ingenomen. Zodat we ze nog met moeite kunnen corrigeren. En toch hebben we dat nodig. De voortdurende correctie. Want u gaat alles te boven en te buiten. En juist zo kunt u, wilt u, zult u heel dicht bij ons zijn. Doe ons dat ook hier en nu ervaren. We bidden u dat. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanmiddag lezen uit Jesaja. Het eerste is Jesaja 40. Dat is nog een tweede, maar dat komt later wel. Een tweede gedeelte uit Jesaja, maar nu eerst uit hoofdstuk 40, vanaf vers 12 tot en met 26. Jesaja 40, vanaf vers 12. Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden? Met een godenbeeld misschien. Dat is door een ambachtsman gemaakt. Door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag. Met een beeld opgericht op een bergtop. Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg gekozen door een vakman die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten of hij blaast over hen en ze verdorren. En de stormwind neemt hen op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Tot zover uit dit hoofdstuk van Jesaja. Laten we zingen uit Psalm 115, versen 1, 2 en 5. Zingen we uit het liedboek 457 vers 3 en 4. Ja, het moest natuurlijk vanmiddag gaan over living statues. Natuurlijk, levende beelden. Ze waren er gisteravond en ook vandaag. Als je een beetje op tijd bij de kerk was, dan kon je ze nog zien. Maar weet je dat ieder mens constant levende beelden, living statues, bij zich heeft? Wij vormen ons bijvoorbeeld beelden over mensen met wie we omgaan. Het komt nog alles voor dat daar misverstanden tussen zitten. Maar zo doen we ook aan beeldvorming als het gaat om God. Ieder mens heeft een beeld van God. Het beeld van God dat werd vroeger sterk bepaald door de manier waarop hij vaak werd afgebeeld. En dan vooral in de schilder- en beeldhouwkunst. Een soort hoogbejaarde man, tronend boven de wolken, die als een milde en wijze vorst het heelal bestuurt. Maar zo spoken er veel beelden van God rond. Bijvoorbeeld, God is saai. Of God is wreed. God is gezellig. God is machteloos. God is vaag. Het is misschien niet jouw beeld, maar ieder mens heeft zo'n beeld van God. Zelfs als je denkt, God? Er is misschien wel iets. Er zal wel wat zijn. Misschien een hogere macht of zo, maar God? Ook dan heb je een beeld van God. We hebben zo onze gedachten over hem. Hij zal wel zus of zo zijn. Onze beelden zijn gemaakt van denkmateriaal. En dat is een behoorlijk levend beeld vaak, hoor. Een living statue. Zelfs als we zo zitten te luisteren in de kerk, en het gaat hier meestal over God, op allerlei manieren, vanuit allerlei invalshoeken, dan nog hebben we de neiging om alleen juist dat te horen of juist dat op te pikken wat past in ons eigen beeld van God. Wil je graag je leven controleren? Nou, dikke kans dat je God dan ziet als een soort dictator. Die op een of andere manier af en toe graag ellende om zich heen strooit, waardoor jij de controle kwijtraakt. En ik zeg jij, maar ik bedoel ik. Want op zo'n dat beeld had ik van God. En je snapt wel dat als je dan zoiets hoort als over Johanna, ja, dat het dan natuurlijk vooraan ligt om weer bij God uit te komen als iemand die je dwars zit, je het leven uit handen slaat of zo, die het je moeilijk wil maken. En ik ben heel erg dankbaar dat ik dat beeld van God gelukkig niet meer heb. Ik heb het wel gehad, jarenlang. Het was mijn beeld van God. Het klopte niet. Mijn beeld van God. En ik heb het moeten corrigeren. En in deze dagen heb ik mogen ontdekken, en ik vind het echt een geschenk van God, dat je in zo'n situatie, als waarin wij teruggekomen zijn, dat je God mag blijven zien als degene die bij je is. We hebben vanmorgen met de jongeren gezongen over Psalm 139. En God die bij je is en je omgeeft elke dag. Daar zaten ook de dagen van de afgelopen week tussen en van de komende week, elke dag. Nou, dat is gelukkig een belijdenis die ik bij me mag hebben. En dat vind ik een geschenk van God. Want wij mensen, wij zelf, hebben er op een of andere manier behoefte aan om ja, een God op mensenmaat te hebben. Een God die je kunt gebruiken en die je kunt inschakelen bij je leven. Die je op die manier hanteerbaar maakt. En als God dan door iets laat merken van, ja, maar jij kunt mij niet pakken. Ja, dan kan je zomaar ondersteboven zijn. We hebben de neiging als mensen om God te reduceren tot iets voor ons. Dat we hem kunnen inschakelen bij ons leven, dat we hem kunnen hanteren. Nou zag God dat aankomen. En hij zei in het tweede van de 10 geboden, doe dat niet. Maak geen beeld van wat dan ook op aarde of in de hemel. Wat dan ook uit jouw eigen belevingswereld. Dat is het punt waar het om gaat. Maak niet iets vanuit je eigen belevingswereld. En dat moet dan jouw God zijn, jouw beeld van God zijn. Doe dat niet. Maar het blijkt toch een van de diepste verleidingen voor mensen te zijn, dat we God geen God laten zijn. Levend en zelfstandig. De inkt van het verbond bij de Sinaï is nog niet droog. Of het volk Israël maakt een godenbeeld van de levende God. Heel die indrukwekkende verschijning in donderwolken en in de aardbeving daar bij de Sinaï. En daarna de stilte die er viel. Toen God in gesprek ging met Mozes boven op de berg. Ja, dat is allemaal te ongrijpbaar. Dat was allemaal te bijzonder voor Israël. Zij willen houvast hebben. Zij willen weten waar ze om toe zijn. Ja, wordt een gouden kalf geboren. En er is maar weinig waar onze God zo'n hekel aan heeft als aan gebruikt en gemanipuleerd en ingepast te worden. En dat is maar goed ook. Want anders zou hij in ons spel meespelen. In plaats van mensen nou juist te verlossen en te redden. Hij is de levende God die hartstochtelijk lief heeft en die het daarom even hartstochtelijk haat om onschadelijk gemaakt te worden, gereduceerd te worden, gebruikt te worden. En dat is weer niet omdat het hem stiekem om hemzelf gaat, maar juist om ons mensen. Als wij hem inpassen in ons leven, als hij moet beantwoorden aan mijn beeld dat ik van hem heb, ja, dan kan hij me ook niet meer tegenspreken. Dan kan hij me niet meer vormen. Niet meer corrigeren. Niet meer laten groeien. Niet meer redden uiteindelijk. Onze God barst altijd weer uit de beelden die we van hem hebben en maken. Ja, en die in ons leven vaak behoorlijk levend zijn. En daarmee bedoel ik, ze zijn er en ze beïnvloeden ons en ze nemen heel vaak een heel vaste plek in ons leven in. Ik spreek uit ervaring. Living statues. Onze God is voor alles een grote, alles overtreffende God. Jesaja 40. Je moet daar eens letten op de beelden. Holle hand, druppels, weegschaal, sprinkhanen, tent, blazen. Het worden allemaal beelden gebruikt. En de boodschap is, God gaat daar bovenuit. Hij is zoveel groter en krachtiger en wijzer en heiliger en liefdevoller dan we kunnen denken. Maar ja, daar komt in Jesaja 40 wel de vraag, met wie wil je mij vergelijken? Dat doen wij mensen dus. God vergelijken met. Nou, met wat eigenlijk? Nou ja, heel vaak met de beelden die wij zelf van hem hebben. De plaatjes in je hoofd. In je denken. En dan valt hij mee of hij valt tegen. Maar we zijn intussen bezig om hem in te pakken. Een living statue. Maar zo stil en strak en stijf als een beeld dat muurvast in ons hoofd, in ons denken zit. En soms is dat het product van onze eigen fantasie. Vaker van onze opvoeding. Of van onze cultuur. Van onze ervaringen. Van ons karakter. Noem maar op. Een belangrijke vraag is daarom altijd: waaraan ontlenen we ons beeld van God? Wie denken we te volgen? Wij mogen geen beelden van God maken, zegt de Bijbel. En de diepste reden daarachter is: God zelf heeft al een beeld gegeven. En het ultieme beeld van God is Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Dus als je gaat nadenken over God, dan kom je te staan voor een persoon. De persoon van Jezus. Zoals Hij van ons houdt, zo houdt God van ons. Zoals Hij duidelijk is, en je leest dat in de Evangelie. En dat Jezus zo vaak zegt: mens, hier ga je kapot aan. Doe dat niet. Stop daarmee. Ja, zo is God ook duidelijk. Alsof Jezus voor je staat en tegen je zegt: ik ben jou, hou vast aan God. Neem mij en je hebt de complete onzichtbare God. En ik roep je van dichtbij. Als mens, hij werd mens, niet voor niks. Ik roep je als mens in jouw eigen bestaan. En in mij weet je precies wat je aan God hebt. En Jezus heeft dat één keer heel kort samengevat met: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Geen ander houvast. Geen extra mensenhandvaten. Niet God gebruiken. Niet manipuleren. Niet hem als hulpje of als verzekeringsagent of gaatjesvuller gebruiken. Niet hem jou laten volgen in je leven. Waarbij hij moet doen wat ik vind dat hij moet doen. Of denk dat hij moet doen. Maar zelf hem gaan volgen. Niet zeggen: Heer, geef me dit. Geef me dit succes en het is me genoeg. Dan weet ik wat ik aan u heb. Niet zeggen: Heer, één ding. Maak mijn dochter beter. Dan weet ik wat ik aan u heb. Niet zeggen: Heer, laat dit overgaan en dan zal ik u dienen. En ook niet zeggen: Heer, ik geef u deze 3 kwartier van mijn tijd en gunt u mij de rest van de dag een goed gevoel. Hij zou tegen ons zeggen: weet je nou nog niet wat mijn hartstocht is? Dat ik je vrij maak van alles wat jij zelf bedenkt. Als het om houvast gaat en troost en toekomst en leven en veiligheid. En, nou ja, bedenk het maar. Je zult merken dat je steeds weer je beeld, je denkbeeld dat je van God hebt, dat je dat moet bijstellen. Iedereen heeft een beeld van God in zijn gedachten. God is zus of God is zo, of God is vooral zus of vooral zo. En ja, dan is het alweer te beperkt. Dan is het alweer te menselijk. God zal altijd uit al onze beelden barsten. Als een living statue die ineens gaat bewegen. Laten we dit eens toepassen op een ander stukje uit Jesaja. Hoofdstuk 6. Gaan we straks lezen. Maar ik wil u vragen om eerst even bij uzelf na te gaan. wat voor beeld u van God hebt. En vooral dit of vooral dat. Dan moet je dus jezelf de vraag stellen van, wat is God voor mij? Gaat het mij om zijn almacht, zijn trouw, zijn liefde, zijn grootheid? Noem het maar op. Maar bedenkt u dat even voor uzelf. En dan gaan we daarna met elkaar uit Jesaja 6 lezen. Bent u er al uit? Lastig hè, als je daar ineens over moet gaan nadenken. Weet je wanneer het ineens veel helderder voor je wordt? Als er iets gebeurt in je leven waarvan je zegt, oh man, wat nou? Of als je iets geweldigs meemaakt, dan kan het ineens zomaar voor je staan. Ah, zo is God. En vaak is hij dan ook zo, maar hij is ook nog veel groter. Laten we maar eens even kijken. Jesaja 6. We lezen vers 1, vanaf vers 1 tot het begin van vers 9. In het sterfjaar van koning Uzzia. En dan zit je rond 760 voor Christus. Dan weten we even waar we het zoeken moeten. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Toen zei hij, ga en profeteer het volgende tegen dit volk. Nou, en dan volgt de boodschap die Jesaja specifiek in die situatie destijds aan Israël moest brengen. Ja, als je dat leest, dan staat het er alsof het niks is, hè. Ik zag God zitten, zegt Jesaja. Maar in de zinnen die dan volgen blijkt wel dat het op Jesaja een enorme impact heeft. Hij schreeuwt het uit, hij, een klein zondig mens, met onreine lippen in een samenleving die er net zo aan toe is. En nu ziet hij God. En Jesaja die krimpt ineen. In de heiligheid van God ziet Jesaja zich geconfronteerd met zichzelf. En het is blijkbaar geen prettige ervaring. God is heilig. Wij weten wel dat God heilig is. Maar misschien hebben we God liever wat toegankelijker. Want we hebben allemaal een beeld van God. Bewust. Of juist zonder dat we het ons bewust zijn. En misschien is God inderdaad vooral een zachtaardige God voor jou. of veel meer de verheven en machtige God. Misschien is je beeld van God heel positief en maakt het je blij. Het kan ook zijn dat denken aan God pijn doet. Omdat negatieve ervaringen die je hebt opgedaan in je leven te veel aan je beeld van God verkleefd zijn geraakt. Maar nou is het bijzondere aan deze God dat hij niet is op te sluiten in onze beelden. Maar al te vaak zo living statue die zich vastgezet heeft in ons hoofd komt tot leven en beweegt zich weg bij wat wij van hem maken. Hij is niet te vangen in een aantal menselijke eigenschappen die we projecteren en waarmee we ons een beeld van hem vormen. God gaat dat alles te boven. Hij is de heilige God en tot 3 keer toe wordt dat bevestigd. Maar heilig betekent nou niet dat God op afstand blijft. In al zijn heiligheid komt God heel dicht bij ons. Zoals hier. Je kunt wel zeggen, het is pijnlijk dichtbij. Geconfronteerd met zijn heiligheid blijft er alleen een schreeuw over. Wee mij, zegt Jezaja, ik moet zwijgen. Maar het verhaal gaat verder. En God doorbreekt de spelregels die Jezaja in gedachten had. Zwijgen. De lippen van Jezaja worden gereinigd. En direct daarna wordt hij ingezet in de dienst van God. Hij krijgt geen uitgebreide training. Hij krijgt ook geen stageperiode. Waarin hij moet laten zien of hij inderdaad wel capabel is om te gaan profiteren. Hij wordt gevraagd en gestuurd. Waar Jezaja zichzelf het zwijgen wilde opleggen, vanwege de heiligheid van God, vraagt God hem te spreken. God doorbreekt zo vaak weer onze kaart. Waar we hem misschien op afstand zetten, komt hij dicht naar ons toe. En treedt hij binnen in ons bestaan. Waar we God al te veel naar ons toe halen, inpakken, toont hij zich in al zijn heiligheid en confronteert hij ons met zichzelf. Want God is geen mensengod. Onze God is geen mensengod, maar God voor mensen. Groots is zijn bestaan daarvoor en zijn liefde in Jezus Christus onze Heer, die mensen juist redt en bevrijdt van zichzelf. Amen. staat er vervolgens op het scherm? Ja, zullen we er maar 1 en 2 van maken? Gaat het lukken? Foutje. Zometeen zingen we dus vers 1 en 2 uit ditzelfde lied. En zometeen, dat is na onze belijdenis van geloof. En ik put daar vorige middag uit de catechismus over het tweede gebod. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij hem op geen enkele manier afbeelden. En hem op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan helemaal geen beelden maken? En dan is het antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld worden. Dus het kan niet. Dan doe je hem alweer tekort. En daarom mag het niet. En dat is nou net de redding en de bevrijding die God je biedt. De schepselen mogen wel afgebeeld worden, maar God verbiedt dat wij een afbeelding van hen maken of hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Tot zover deze belijdenis. Dus nu lied 457, vers 1 en vers 2. Onze God, Vader in de hemel, door Jezus Christus. En we noemen u, Vader, wijsgemaakt door uw geest. Dank u wel dat u altijd weer grootser bent dan wij ons voorstellen. En niet dat u daardoor nou juist een heel eind weg komt te staan. Maar al uw grootsheid, al uw indrukwekkendheid, wendt u aan om dicht bij ons te zijn. Dank u dat u zo onze God wil zijn. En dat u ons kent. En dat u weet wat in ons leeft en dat het bij ons zo vaak vooraan ligt om u te manipuleren, in te passen, te gebruiken voor onszelf. Dat u aan ons beeld moet beantwoorden. U hebt dat helemaal omgekeerd. Wij mogen weer gaan beantwoorden aan het beeld dat u ooit gemaakt hebt. Dat we mogen terugvinden in Jezus Christus. En in hem mogen we erin delen. En daar ging het vanmorgen over. En vanmiddag de andere kant. Het beeld dat wij van u vaak hebben, bevrijdt ons ervan. Zodat we er niet in vastlopen. Wilt u verlossen, bevrijden, redden, helpen. Heer in de hemel, we willen u samen danken voor het kamp van United de afgelopen dagen. Dank u voor het geweldig mooie weer dat gekregen is. Dank u wel dat iedereen veilig bewaard is. Dat het goed mocht zijn om met elkaar te zijn en met elkaar te spreken en te zingen en te spelen en te ontdekken dat je niet in je eentje hier in de kerk rondstruint en bezig bent, maar dat je een heleboel leeftijdsgenoten om je heen hebt en de een ligt je beter dan de ander. Maar dank u wel dat er zoveel mogen zijn. En dank u wel dat er ook zoveel leiders en leidsters mogen zijn die weer klaarstaan om hen te laten delen in het geloof van henzelf. Ingebed in het geloof dat we mogen delen met zoveel al zo lang. Allemaal mensen staan eigenlijk in een lange rij. Allemaal mensen die u leerden volgen in hun eigen tijd, in hun eigen omstandigheden. U leerde volgen, ook aan de hand van uw evangelie. Het evangelie van Jezus Christus, in wie u eens voor goed hebt laten zien wat uw plan is en uw strategie. Dat u ons niet opjaagt om het nou eens beter te doen, maar dat u uw eigen zoon hebt gegeven. En dat u hebt laten zien hoe dichtbij, in het feit dat hij mens werd, zoals wij. Vader in de hemel, we bidden u om uw zegen over het werk van United. Een nieuw seizoen ligt voor ons. Wilt u geven dat dit kamp zich ook laat vertalen naar een goede omgang met elkaar, elke dinsdagavond. En wilt u de leiders en de leidsters de kracht, de energie en de wijsheid geven om ervoor te gaan, om voor u te gaan en om u voor al die jongens en meisjes. Vader in de hemel, we willen u ook bidden voor Marianne Schelen. Wilt u bij haar zijn en haar helpen om rust te vinden in haar leven. Ook heel praktisch en concreet dat ze weer kan slapen. Dank u dat we voor haar mogen bidden en het bij u mogen brengen. Wij voelen ons vaak onmachtig als het om haar situatie gaat. En vanmorgen hebben we ook dingen gehoord waarin we onszelf onmachtig voelen. En iets over ons heen krijgen van, wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er allemaal? Zomaar ineens weer een zondag met schokkende berichten. Heer in de hemel, help ons te geloven dat u uw beleid ook hier en nu uitvoert en dat u op uw doel afgaat, dat dit u niet uit handen valt. En dat u het ook allemaal gebruiken zult, al kunnen wij het niet overzien en er helemaal niet doorheen kijken. Dat u het gebruiken zult op ongelooflijk veel manieren, allerlei kanten op. Dat u ook daardoor zult bevrijden, zult redden en zult laten zien en merken en voelen en ervaren hoe groot u bent. Hemelse Vader, verhoor ons in ons dank, in ons bidden van deze dag om Jezus wil. Amen. We gaan onze liefdegave geven in de collecte. Thank you. ons slotlied vanmiddag is uit Psalm 148. We zingen de versen 1 en 5. Zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.